Ter inleiding van de Bijbelstudie door dominee Westerink lezen wij nu Daniël 7, de versen 15 tot en met 28. En leest u vooral mee. Mij, Daniël, werd mijn geest doorstoken in het midden van het lichaam, en de gezichten mijns hoofds verschrikten mij. Ik naderde tot een van hen die daar stonden en verzocht hem de zekerheid over dit alles. En hij zeide ze mij en gaf mij de uitlegging van deze zaken te kennen. Deze grote dieren, die vier zijn, zijn vier koningen die uit de aarden opstaan zullen. Maar de heiligen der hoge plaatsen zullen dat koninkrijk ontvangen, en ze zullen het rijk bezitten tot in eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Toen wenste ik de waarheid van het vierde dier te weten, dat onderscheiden was van al de anderen, zeer gruwelijk, welks tanden van ijzer waren, en zijn klauwen van koper. Het at, het verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. En aangaande de 10 hoornen die op zijn hoofd waren en de andere die opkwam, en waarvoor 3 afgevallen waren, namelijk die hoorn die ogen had en een mond die grote dingen sprak en wiens aanzien groter was dan van zijn metgezellen. Ik had gezien dat die hoorn krijg voerde tegen de heiligen en dat hij die overmocht, totdat de oude vandaag kwam en het gericht gegeven werd aan de heiligen der hoge plaatsen, en dat de bestemde tijd kwam dat de heiligen het rijk bezaten. Hij zeide aldus, het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn, dat onderscheiden zal zijn van al die rijken. En het zal de ganse aarde opeten, en het zal haar vertreden, en het zal ze verbrijzelen. Wat nu de 10 hoornen betreft, uit dat koninkrijk zullen 10 koningen opstaan, en een ander na hen opstaan. En dat zal onderscheiden zijn van de vorigen, en het zal 3 koningen vernederen. En het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren. En het zal menen de tijden en de wet te veranderen. En ze zullen in zijn hand overgegeven worden tot een tijd en tijden en een gedeelte van een tijd. Daarna zal het gericht zitten en men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgende en verdoende tot het einde toe. Maar het rijk en de heerschappij en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen der hoge plaatsen, welks rijk een eeuwig rijk zal zijn. En alle heerschappijen zullen hem eren en gehoorzamen. Tot hiertoe is het einde van deze reden. Wat mij, Daniël, aangaat, mijn gedachten verschrikten mij zeer, en mijn glans veranderde aan mij, doch ik bewaarde dit woord in mijn hart.
We vatten de draad van de bespreking van Daniël 7 weer op. De vorige keer zagen we dat dit hoofdstuk ons de wereldgeschiedenis in vogelvlucht laat zien, dus van bovenaf bekeken door de ogen van een profeet, wiens ogen door God geopend zijn. We zagen de koninkrijken van de wereld. En bij alle verscheidenheid in gedaante hadden al die wereldrijken iets beestachtigs. En steeds duidelijker zagen we, vooral bij de verschijning van het vierde dier, de antigoddelijke en antichristelijke trekken die tenslotte vlees en bloed werden in hem die door de opkomst van de 11e hoorn werd aangeduid. De persoon van de antichrist op wie de wereldgeschiedenis uitloopt. Aangenaam is het voor Gods volk te midden van al dat wildgedierte nooit. Maar vooral die laatste tijd zal erg bang worden. Gods volk zal worden uitgeknepen en uitgewrongen. Een geweldige afval zal er zijn, een diep ingrijpende kerkverlating. In vers 25 lezen we een typering van die tijd. Het zal menen de tijden en de wetten veranderen. Sommigen wijzen hierbij op de afschaffing van de zondag als de dag van de Heere, maar wat hier staat gaat veel verder. De antichrist schaft niet af. Hij is immers ook blijkens nieuwtestamentische gegevens een religieuze figuur. Hij verandert de dingen. Verandering is het modewoord van zijn heerschappij. Alles moet anders. Geen wonder dat een gelovige huiverig is voor verandering. Hij leest vanuit de schriften dat dat woord het devies is van de grote vijand van God. De gelovige weet dat verandering geen verbetering betekent, maar dat vernieuwing nodig is, wedergeboorte, waardoor een door de zonde tot beest geworden mens een nieuw schepsel wordt, geschapen in Christus Jezus om de levende God te dienen. Maar daar moet deze wereldheerser niets van hebben. Hij wil de tijden veranderen, Dat wil zeggen de tijden uit de hand van God nemen om erover te beschikken. Hij streeft naar wereldmacht en wereldbeheersing. En daarbij moet natuurlijk de wet van God vervangen worden door de wet van de mens. Dat wil zeggen door wetteloosheid en normloosheid. De remmen moeten weg. Ziet u er iets van in de wereld waarin wij leven? Er verandert zoveel en het gaat zo snel, zeggen we wel eens. Zit daarachter niet het drijven van de antichristelijke machten? Wordt er vandaag niet een grootscheepse poging ondernomen om alle waarden en normen om te keren? Wordt er niet ingegrepen in de structuren en verordeningen die de Heere heeft vastgesteld bij de schepping van hemel en aarde? Het moet anders in de verhouding man-vrouw, in huwelijk en gezin. Het moet anders in de zaken van dood en leven. We manipuleren met alles wat God in zijn schepping heeft gelegd om zijn wetten te verbreken. Wij weten het immers beter dan God. Wie vers 25 op zich laat inwerken, ontdekt dat het wel eens veel later zou kunnen zijn op de wereldklok dan velen vermoeden. Is het niet een symptoom van dit antichristelijke denken als beweerd wordt dat onze nieuwe inzichten ons brengen tot een anders verstaan van de Bijbel en tot een andere visie op de gemeente? Eén troostwoord staat er in deze onthutsende zin. Het zal menen de tijden en de wetten veranderen. Met andere woorden, het zal tenslotte toch een grote vergissing blijken te zijn. Bewijs van grenzeloze zelfoverschatting van de andere mens van de eindtijd. Geen wonder overigens, want die wereldheerser krijgt de beschikking over tijden en wet. Het lijkt wel een overgave van God. Het lijkt alsof God de wereld prijsgeeft en zich terugtrekt. God verbergt zich en de vijanden spotten en zijn volk klaagt: waar is God? Die situatie duurt, zegt vers 25, een tijd en tijden en een gedeelte eenstijds. Een wonderlijke aanduiding zoals we die ook tegenkomen in de Openbaring van Johannes. Er zijn twee manieren van verklaring. De eerste is dat we deze aanduiding getalsmatig lezen. 1 plus 2 plus een half is 3,5. Dat is de helft van 7. En 7 is de aanduiding van Gods werk, zodat de betekenis dan is dat het werk van de antichrist halverwege wordt afgebroken. Maar we kunnen deze woorden ook zo lezen, dat die bange tijd een beginfase kent, een tijd, die gevolgd wordt door een veel ergere periode, tijden, terwijl in de volgende, nog heviger fase, halverwege het moment komt waarop de Heere ingrijpt. Hoe we het ook lezen moeten, duidelijk is dat het een bange tijd is die we tegemoet gaan. Duidelijk is ook dat God dit zal toelaten. Maar even duidelijk is dat er een einde aankomt. God laat zijn volk niet eindeloos in het verdriet. Het lijden van deze tegenwoordige tijd is, hoe bang ook, slechts voor een tijd en weegt niet op tegen de eeuwige heerlijkheid die is weggelegd voor hen die getrouw blijven tot de dood. Er is immers in dit visioen ook een andere kant. Het is niet onduidelijk of onzeker waar het naartoe gaat in en met deze wereld. Het is zelfs zo dat de hemelse uitlegger in vers 17 en 18 op die andere kant alle nadruk laat vallen. De hemel zelf vat de boodschap zo samen dat er van die vier dieren met alles wat erop en eraan zit alleen gezegd wordt: ze zijn uit de aarde. Dat moet u maar goed vasthouden. Uit de aarde. Het is menselijk, vergankelijk. En je moet er wel van weten. En u moet wel gewaarschuwd worden, zodat u er niet door overvallen wordt. Maar weet u wat veel belangrijker is? Dat de heiligen dat koninkrijk, waar die dieren hun klauwen naar uitstrekten, zullen bezitten in alle eeuwigheid. De schijnbare overwinnaars zijn de eeuwige verliezers. De schijnbare verliezers zullen tot in alle eeuwigheid meer dan overwinnaars zijn. Dat ziet Daniël ook. Want nu gaan we naar vers 9 tot 12, samengevat in vers 22 en toegelicht in vers 26. Heeft Daniël op dat moment omhoog gekeken met een gebed in zijn hart: hoe lang, o hoogste rechter, rijs op, toon uw gezag? In ieder geval, een totaal ander schouwspel ontvouwt zich voor zijn verbaasde ogen. Een rechtszaal gaat open en tronen worden er geplaatst ten teken dat een rechtszaak gaat beginnen. En een heel andere verschijning treedt naar voren. Het is duidelijk, Daniël ziet de Heere. Maar wat een majesteit. Opnieuw moet Daniël zoeken naar beelden om weer te geven wat zijn ogen zien en wat zijn mond niet uit kan spreken. Hij noemt de Heere de oude van dagen. Die aanduiding wijst echter niet op vriendelijkheid. Hij bepaalt ons bij de eerbiedwaardigheid van de verschijning die hij ziet, maar ook bij het voortdurende van zijn bestaan en het blijvende van zijn regering, die immers in de Bijbel met dagen aangeduid wordt. Tegenover het verschrikkelijke van de dieren staat het eerbied en ontzagwekkende van deze verschijning. Tegenover het vergankelijke van hun macht staat het blijvende van zijn heerschappij. Hier is de gans andere, de verhevene, de heilige. En wat Daniël zijn kleed en zijn haar noemt, onderstreept die volkomen heiligheid alleen maar. Onwillekeurig denken we aan de verschijning van de verheerlijkte Christus aan Johannes op Patmos, Openbaring 1 vers 13 vervolgens, die met dezelfde beelden omschreven wordt. En daardoor worden we indachtig het woord dat de Heere Jezus gesproken heeft tot Filippus in Johannes 14: wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Verder is het allemaal vuur wat Daniël ziet. Zijn troon is van vuur, de vonken spatten af van zijn troonwagen wanneer die zich voortbeweegt. En een vuurgloed gaat hem voor. Daniël ziet het. Onze God is een verterend vuur. We kunnen niet met hem spelen. Hij laat niet met zich spotten. Wie zich vergrijpt aan hem en aan zijn naam en werk, speelt met vuur en moet het weten. Het goddeloze volk wordt haast tot as. Even zitten we met de vraag wie er op die andere tronen zitten. Het staat er immers in meervoud. Een antwoord erop lezen we in vers 22, waar staat dat het gericht gegeven werd aan de heiligen. Heiligen zullen met God de wereld oordelen. Dat lezen we ook elders in de schrift. Maar onze blik wordt alweer meegenomen door Daniël. Ontelbare scharen, de profeet spreekt van miljoenen en miljarden, zwermen rond de troon. Het zijn de engelen die hem dienen en in aanbidding voor hem staan. Een ogenblik grijpt de gedachte ons aan, dat bij die scharen zich eens voegen zal de ontelbare scharen der verlosten, die staan zal voor de troon van God en van het Lam. En wie door genade tot dat verloste volk mag horen, wordt ontroerd bij de gedachte dat hij, nietig mensje, daar eens tussen zal staan. Maar weer leidt de profeet ons verder naar een volgende aanblik, en die roept weer heel andere gedachten op. De rechtszaak begint en de boeken worden geopend. En dan is het spoedig gedaan met de grote woorden en boze daden van het beest. Alles komt aan het licht en hij heeft geen enkel verweer meer. Zijn macht wordt hem ontnomen, vers 26. En hij zelf wordt verdelgd en verdaan. En de woorden waarmee het hoogste strafgericht over hem wordt aangeduid, spreken zowel van de eerste als van de tweede dood. Hij wordt ter dood gebracht en vervolgens overgegeven om in het vuur geworpen te worden. Eeuwige verdoemenis wacht hem als de rechtvaardige straf van de God die leeft en op deze aarde vonnis geeft. Er loopt een duidelijke lijn van vers 10 en 11 naar Openbaring 20. Een nieuw bewijs dat we bij die elfde hoorn moeten denken aan de persoon van de Antichrist. De poel die brandt van vuur en sulfur is zijn deel. Alleen, voordat u een zucht van verlichting slaakt, moet u zich wel afvragen wat het voor ons betekent dat de boeken worden geopend. We hebben gezien dat er tweeërlei toekomst is. Met de ontelbare schade voor de troon van God om hem te dienen dag en nacht. Of het vuur van het oordeel, waarin we gepijnigd worden dag en nacht. Dat vuur is immers niet alleen voor het beest. Als de boeken worden geopend, worden allen geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven is. In die boeken staat niet alleen alles van Nebukadnezar en van Alexander de Grote, van Augustus, Napoleon en Hitler, van de 10 koningen en van die 11e heerser. Daar staat ook alles van ons leven. Ons aller leven loopt uit op die troon van de rechter. En als dan de boeken geopend worden door hem van wie we zingen, niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En als God dan met ons in het gericht gaat en onze schuld gaat noemen, onze zonden in gedachten, woorden en werken, ach, wie zal dan bestaan? Dan zal de komst van de rechter voor niemand tot troost zijn, omdat de dag van zijn komst slechts kan zijn de dag van toorn en van wraak. Als dit alles was. Gelukkig, Daniël ziet nog meer. In vers 13 en 14 vraagt hij er nadrukkelijk aandacht voor, en blijkbaar is wat hij ziet en schrijft zo duidelijk dat een nadere verklaring niet nodig is. Daniël ziet een mens, tenminste één als eens mensenzoon. Voor ons is die aanduiding een titel geworden, maar het staat er in feite heel gewoon. Zoon van een mens, dus een mens. Dat is de Bijbelse manier van spreken. Hij komt aan met de wolken des hemels. Engelen geleiden hem in statie tot voor de troon van God. En hij ontvangt het koninkrijk dat de hele wereld omspant en dat onvergankelijk en onverderfelijk is. Een totaal ander rijk dus als dat van de vier dieren. Dit koninkrijk verduurt zelfs de eeuwigheid. Deze heerschappij is eindeloos uitgebreid. Wie is die vorst zo groot in eer? Wanneer we de evangeliën lezen, ontdekken we dat de Heere Jezus zichzelf bij voorkeur aanduidt als de Zoon des Mensen. Maar we zagen al, dat is op zichzelf een nietszeggende aanduiding. Ieder van ons kan dit van zichzelf zeggen. Ik ben een mens. Tijdens het verhoor door Caiaphas echter openbaart Jezus zich in alle duidelijkheid met een verwijzing naar dit woord. Matteüs 27, vers 64. Ik zeg u, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand des kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Daar zegt de Heere Jezus het. Ik ben die Zoon des Mensen, van Daniël 7, vers 13. Daniël ziet hier wat Paulus in 1 Timotheüs 3, vers 16 noemt de verborgenheid der godzaligheid. God geopenbaard in het vlees, gezien van de engelen, opgenomen in heerlijkheid. Hij ziet het hele evangelie als het ware in één beeld samengevat. De Zoon des Mensen, dat is Christus die mens geworden is om ons mensen en om onze zaligheid, die zichzelf vernederd heeft en een dienstknechtsgestalte heeft aangenomen. In het Aramees van de grondtekst, Daniël 7 is het laatste hoofdstuk dat in die taal geschreven is, staat niet Ben Adam, maar Bar Enos, zoon van Enos, de broze, vergankelijke mens. De Zoon des Mensen, dat is de naam die spreekt van lijden, kruis, dood en graf. Hij komt te midden van de woedende dieren. Hij komt waar het vuur van Gods toorn laait en waar het oordeel wordt voltrokken. De Zoon des Mensen, die in deze weg het rijk der duisternis heeft overwonnen en komt met de troost van de vrijspraak in het gericht vanwege zijn volbrachte werk. De Zoon des Mensen, dat is de naam die spreekt van vernedering, maar ook van heerlijkheid, zoals uit onze tekst zo duidelijk blijkt. Hij is de triomferende die de hemel heeft tot zijn paleis en de wolken tot zijn wagen. Hij is de heiland die alle macht heeft in hemel en op aarde en die in het groot heelal het rijk der duisternis zal beschamen tot het niet meer wezen zal. Hij is Gods troostrijke antwoord in een wereld met woedende dieren en met het oog op het komende gericht. Zijn openbaring is troost. Voor wie? Dat is de vraag die nog is overgebleven na alles wat we in dit veelzeggende hoofdstuk al gelezen hebben. Wie worden verlost uit de klauwen van het beest en ontvangen vrijspraak in het gericht? We krijgen de indruk dat dat voor Daniël niet direct een vraag is geweest. En zeker niet de eerste. Het merkwaardige feit doet zich immers voor dat Daniël in de beschrijving van zijn nachtgezicht alleen maar spreekt over de dieren, over de rechter en over de mensenzoon. In de samenvatting die hij in vers 19 tot 22 geeft, lezen we terloops wel dat hij wel mensen gezien heeft. In vers 21 en 22 spreekt hij over de heiligen die verslagen worden en toch heersen zullen. Maar dan krijgen we nog de indruk dat hij dat alleen maar doet omdat de hemel daar nadrukkelijk aandacht voor gevraagd heeft in vers 18. En dat Daniël daarom zegt, ja, dat heb ik wel gezien, maar ik zit vooral met dat vierde dier. De mensen zijn voor Daniël niet het eerste. Het gaat hem om de grote worsteling tussen het rijk van God en het rijk van de wereld. Hoe loopt dat af? Komt God wel aan zijn eer? Daar zit iets moois in. Zoals er ook iets moois zit in het feit dat de hemel daartegenover zegt, dit is het belangrijkste. De heiligen zullen het koninkrijk ontvangen als een eeuwige erfenis. De heiligen. Wie zijn dat? In vers 18, 22, 25 en 27 worden ze genoemd de heiligen der hoge plaatsen. Dat is een vreemde aanduiding. In de Statenvertaling staat het woordje plaatsen ook schuin gedrukt, als een teken dat het er oorspronkelijk niet staat. We zullen beter kunnen lezen, de heiligen van de Allerhoogste, een naam waarmee God meermalen wordt aangeduid in dit Bijbelboek. Het is dus een aanduiding voor Gods volk, allen die de Heere toebehoren, zijn eigendom zijn. Wij zijn altijd weer geneigd om van dit woord te schrikken. Maar het zegt niet allereerst iets van deze mensen zelf, maar van wat God uit genade in hun leven gedaan heeft. Van nature leefden ze net als alle mensen in de wereld van het beest. Ze komen eruit voort. Ze horen daartoe. Maar ze zijn uit die wereld geroepen en van die wereld afgezonderd om de Heere toe te behoren. Ze hoorden van nature bij de wereld waaruit het beest opkomt. Maar de Zoon des Mensen heeft hen uit de aarde gekocht met de dure prijs van zijn bloed. Daarom dragen ze niet het merkteken van het beest. En dat worden ze gewaar. De wereld die hun meester heeft gehaat, haat ook hen. Ze worden buitengeworpen en buitengesloten zoals hij buitengeworpen werd. Maar ze hebben het Lam leren volgen waar hij ook heen gaat. Want ze hebben ontdekt dat er in zijn bloed verzoening is voor hun zonden en dat er achter zijn bloed een schuilplaats is tegen het gericht en het verderf. Ja, ze hebben ontdekt dat dat Lam sterker is dan leeuwen en beren en wilde dieren der aarde en dat hij die zijn leven voor hen stelde hen veilig zal brengen naar zijn eeuwige toekomst waar hij hen zal weiden en voeren aan levende fonteinen der wateren. Bij het Lam leerden ze zich veilig weten, omdat hij hen verzekerde, vrees niet, klein kuddeke, want het is des vaders welbehagen u het koninkrijk te geven. Ze weten, zijn trouw zal nooit onze val gedogen, hij doet hen de eerkroon dragen. Heel mooi blijkt dat wanneer we letten op wat er staat in vers 14 en vers 18 en 27. In vers 14 lezen we immers dat het koninkrijk gegeven wordt aan de Zoon des Mensen. En in de beide andere versen lezen we dat het koninkrijk gegeven wordt aan de heiligen. Snapt u het? Hij krijgt het koninkrijk. Hij heeft er recht op grond van het werk dat hij volbracht heeft en de overwinning die hij behaald heeft. Het koninkrijk is van hem. Maar hij geeft het aan hen die hij gekocht heeft uit de aarde, aan zijn volk. Zij mogen met hem en om zijnentwil als koningen heersen. Dat hebben ze niet verdiend, o nee. Wanneer ze de kroon des levens, der genade en der ere ontvangen en ze naderen voor zijn troon, dan nemen ze hun kronen en werpen die in aanbidding aan zijn voeten en belijden in aanbiddende verwondering. Gij zijt waardig om te ontvangen de lof en de eer en de aanbidding en de dankzegging en het koninkrijk. Want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed en ons gemaakt tot koningen. Het is alleen om het eeuwig welbehagen en het is alleen op grond van het werk van de Zoon des Mensen. Vandaar dat het slot van vers 27 ook niet zegt dat ze hen, maar dat ze hem zullen eren. Het is hen beloofd en het wordt hun gegeven. Begrijpt u nu dat Daniël deze woorden bewaart in zijn hart en dat dat kenmerkend is voor Gods heilige volk van alle tijden? Dat woord is hun houvast in het strijdperk van het leven en het biedt uitzicht in het komende gericht. Dat woord, ze bewaren het als een schat. Het leert hen zingen als deze dingen geschieden. Hij zal ons vrolijk opdoen dagen, het heil ons toegezegd. Al luisterende naar Daniël 7 hebben we wel eens even gedacht, och, dat arme volk van God. Maar nu blijkt arm de mens die dit niet kent. En zalig is wie dit woord hoort en bewaart.